Hey Francine.
Janneke.
Hoe ben jij met musical?
Hoe ben ik met musical? Ja. Vroeger vond ik er nooit veel aan.
Mm-hmm.
Nee? Ja, nee.
Als kind niet?
Ook nee. Nee.
Middel, nou, of hoe heet dat? Eind groep 8 musical?
Oh, zelf doen.
Ja, zelf doen?
Ja, herinner ik me eigenlijk niet zo heel veel van.
Okay.
Maar van gaan kijken. Wat ik leuk vind is dat het steeds meer een soort mengvorm wordt.
Mm-hmm.
Dus niet meer alleen maar dat je schrikt als er een liedje komt.
Mm-hmm.
Maar dat het veel theatraler gemaakt wordt. Dus dat er wel gezongen wordt. Maar dat het meer mengvorm
Want,
is.
Ken je van die mensen die bang zijn, echt een fobie hebben voor clowns?
Ja.
Ken je dat?
Ja,
ja, want dat, je hebt dus ook mensen die het echt eng vinden als mensen ineens gaan zingen.
Oh, ja, ja.
En die kunnen dan al heel slecht tegen het genre musical.
Janneke, ben jij zo iemand?
Nee, totaal niet. Ik vind dat iedereen veel meer opeens zou moeten gaan zingen in het leven. En dansen trouwens ook.
Ja, ja.
Flashmobs, ken je die trend nog?
Ja,
dat
zeker.
Mensen dan in een winkelcentrum ineens met z'n allen een gecoördineerde dans gingen doen. Daar was ik gek op.
Ja, vind ik ook leuk. Ja. En heel vroeger had je ook een soort theatergroep. Hoe heette ze toch?
Tinder. Of
Tinder.
Tinder,
hè? Ja, Tinder. Tinder.
Tinder.
Tinder. En die hadden dan opeens ergens, dan zag je ergens in de straat, zag je opeens iemand met een ladder op een fiets. Die zette dan die ladder neer. Die klom daar op, recht omhoog, nergens naartoe.
Ah,
en dan beleven wat mensen staan. Ja, dat was eigenlijk een hele mooie theaterervaring.
Prima.
Ja, maar hoe kom je erop?
Ja, dat zal spoedig duidelijk worden.
Ah, dat horen we straks.
Ja.
Ballet, kroket. Francine en Janneke. Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket. Culinaire zaligheden. Culturele wetenswaardigheden en ook nog het live publiek erbij. Ballet, kroket. Al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket. Ballet, kroket. Ballet, kroket.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek en vandaag in Klein Gezelschap.
Ja, wil je ook een keer bij een opname zijn in een klein gezelschap of een groot gezelschap? Mail eventjes naar alles@balletkroket.nl. Af en toe maken we er een heel evenement van. Dan is er iets te proeven en dan kun je een drankje drinken aan de bar van Dick. Maar in alle andere gevallen kun je ook komen. Dan is het gewoon een rustige keer, zoals vandaag. Francine, dit is hem dan, aflevering 18 van het derde seizoen van Ballet Kroket.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot kroket. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
Wil je weten waar ik zit?
Ik denk...
Of wil je liever vertellen waar jij zit? Dat mag natuurlijk ook, hè?
Zit ik ballet, zit ik kroket? Nou, ik zit mooi in het midden.
Oh.
Zal straks blijken.
Okay.
Waar zit jij?
Ik zit, ja, dat is helemaal in the eye of the beholder waar ik zit.
Denk jij dat ik vind dat jij aan de kroketkant zit?
Als jij mij een keer op ballet vindt zitten, ja, dan is denk ik sowieso die hele dag gelukt. Maar ik denk dat ik daar maanden op kan pirouetten.
Maar is dit zo'n dag?
Ja, dat hoop ik. Maar dat hoop ik iedere keer.
Nou, ik zal straks zeggen waar ik vind dat je zit.
Ja, geef mij straks maar punten. Oké, en we hebben ook nog gidsen, Francine. En niet zomaar gidsen. We hebben ons koningskoppel in de house. Helena Hilgeertenaar, gids van het eerste uur, redacteur kunst en cultuur, paradepaardje van Ballet Kroket. Wat ga je vanavond met ons doen?
Ja, ik dacht, het is zo'n beroerde tijd met de Amerikanen.
Ja.
Laat ik een Amerikaanse held eren.
Oh, wat goed. Ja, het gaat helemaal niet goed met de Amerikanen.
Nee,
hè?
En met ons en de Amerikanen.
Ons en de Amerikanen. Maar we hebben er niet één, maar twee mensen voor naar Groenland gestuurd. Dus alles komt helemaal goed. We kunnen lekker gaan slapen. Wij van Ballet Kroket zeggen, gaat u maar wel rusten.
We zijn weer terug.
Ja, zijn ze alweer terug?
Ja, ze zijn weer terug.
Nou, zie. Ja, dat wereldnieuws gaat zo snel. Maar Dick Verwerda weet daar heel veel van. Ja, omdat jullie natuurlijk als Friezen gewend zijn om zelf die dijken te bewaken.
Ja, en snel terug te trekken.
Ja, ja, mooi. Ja. Mooi. Goed, en jullie zijn natuurlijk ook een soort reserve Scandinaviërs. Dus Groenland is ook van jullie.
Ongetwijfeld de taal, hè? Probeer hem maar.
Nou, vandaag even niet, maar... Nee. andere keer graag. En dan hebben we ook nog iemand die zijn talen ook heus wel spreekt.
Zeker, bien sûr.
Die komt nog wel eens bij een cidrerie, bijvoorbeeld. Vertelde die net eventjes, zo liet hij even vallen.
Maar jongens, even uitleggen, hè? Cidrerie,
ja.
Cetune.
Daar maken ze cider, lieve mensen. Ik heb twee vrienden die maken cider.
En ja, maar dan hoeven we dat heel dan niet meteen cidrerie te noemen.
Dat zeggen ze zelf, dus dat neem ik dan braaf over.
Nou, wij maken ballet kroketterie.
kroketterie.
Maar goed, desalniettemin vinden we je nog steeds heel aardig.
Dank je.
Je bent ook een kenner van literatuurgeschiedenis. Je bent onze correspondent box en andere gala's. Hè? En je bent nog veel meer. En je gaat ook iets met ons bespreken.
Zeker,
vandaag.
Ja.
En wat is dat? Of wat kun je daar teasend over zeggen?
Nou, wat zou ik zeggen? Huilen om de kunst. Huilen om de kunst, waar ik het over heb.
Mooi.
Janneke en Francine.
Ja, Francine, co-host, partner in crime, wingman, anytime. We beginnen even met jouw week. Hoe was die week?
Ja, die was goed. Ik had bijna een andere film gezien over Orwell.
Oh, George Orwell. Ja. Jij was ook in een vrolijke bui.
Nou, ik zou je zeggen, ik ging al dat nieuws volgen over ICE en nou, vreselijk.
Ja.
En toen dacht ik, ga ik nou naar een documentaire over Orwell? En nou ja, dat alles wat hij toen gezegd heeft uitkomt. Misschien heb ik daar geen zin in. Uh-huh. Dus ik ben naar de film gegaan, Vie Privé. En daar volg je Jodie Foster.
Oh.
En dat is natuurlijk een heerlijke actrice die we kennen van The Accused, van hoe heet die andere film?
Ik ken haar ook van Panic.
Silence of the Lambs.
Oh, heeft ze natuurlijk ook zo'n geweldige rol. Nou, het is die actrice met een beetje zo'n spits
snoetje.
Clarice. En we love it what we see.
Kijk, hier komen de quotes al.
I ate his liver with a nice Chianti.
Ja, precies. Dit. Nou, ze spreekt dus ook nog heel goed Frans, deze Jodie. Mm-hmm. Studeerde aan Yale. Nou, dat Frans, wat ze zo goed spreekt. Nou, even één heel klein verhaaltje om te beginnen. Namelijk, hoe is zij actrice geworden? Haar moeder wilde heel graag dat haar broertje zou gaan acteren. Dus die sleepte dat broertje naar allerlei castings en voorspeelmiddagen mee. En dan was zij er ook. En uiteindelijk is zij daar uitgepikt door iemand. En vervolgens, nou ja, de rest is history met die enorme carrière. Mm-hmm. Ze is
dus al van kind af, hè?
Van kind af aan, ja. En altijd, nou, ook wel wat geregisseerd. Maar uiteindelijk is ze nu weer terug bij het acteren. Ze speelt een psychiater, ervaren psychiater in Vie Privé. En ze wordt geconfronteerd met een patiënt die suïcide pleegt. En zij kon het heel goed vinden met deze dame. En ja, gaat vervolgens als een soort privédetective gaat ze proberen uit te vinden wat hier gebeurd is. Want ze gelooft niet dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Mm-hmm. Dat het zelfmoord is. Ze denkt het is moord. Nou ja, zij gaat daar heel diep in. Het is spannend. Af en toe mega ongeloofwaardig. Dus de dingen die er gebeuren. Ze gaat in een hypnosetherapie. Neemt dat vervolgens allemaal heel serieus. Terwijl ze wetenschappelijk en echt een psychiater puur empirisch bewijs. En wil eigenlijk niks weten van allerlei alternatieve geneeskunst. Maar ja.
Ga je dan wel mee in die?
Je gaat er wel in mee, ja. Maar als kijker denk je eigenlijk, huh, ik vind het toch niet helemaal geloofwaardig. Maar omdat je zo graag met haar mee wil, ze het zo goed acteert. En je wil ook uiteindelijk, het is ook echt een whodunit. Mm-hmm. Maar heel grappig gedaan, goed geacteerd. En ze doet die zoektocht eigenlijk samen met haar ex. En ze zijn uit elkaar. Maar er is eigenlijk een vlammende liefde nog steeds tussen hun.
Oh, leuk.
En dat is zo, ja, zo'n hele prachtige acteur. Daniel Auteuil. Nou, misschien ken jij hem.
Très célèbre, oui.
Oh, kijk, nou ja, een schitterende kerel. En hij wint haar eigenlijk opnieuw voor zich door in haar beetje gekte mee te gaan. En ja, op zoek te gaan om te kijken of zij als een soort speurneuzen erachter kunnen komen wat er precies gebeurd is.
En je zei grappig, is het ook om te lachen grappig?
Ja, het is ook om te lachen grappig, maar meer dat je denkt, ah, dat kun je echt niet zeggen. Of ja, een beetje pijnlijk.
Beetje cringe.
Bijvoorbeeld dat zij dan in die hypnose toestand heeft zij van alles gezien. Ook over haar eigen kinderen. En ja, wat ook ontzettend leuk is. Goed, over haar eigen kinderen. En dan tijdens een familieetentje werpt ze haar zoon, volwassen zoon, voor de voeten. Ja, maar in een vorig leven was jij SS'er. Dus holy, ik snap dat ook allemaal wel. Maar zo cool gebracht. Zo dat ze er zelf in gelooft. Ja, heel grappig. Nou, dan is er een woord wat heel erg bij mij opkwam bij het kijken van deze film. Ik kan het nooit uitspreken. Unapologetic. Oké. Okay.
Ja.
Unapologetic. Ja. En ik vind dat heel leuk als vrouwen unapologetic drinken.
Oh.
Dus dat doet zij in deze film. Dus dan is er weer een glas wijn. En dat gooit ze achterover. Ze is nergens bezig met voorzichtig met alcohol te doen. Ziet er ontzettend grappig uit. Ja, heel veel.
Ook in januari.
Ja, in deze maand.
Ja.
Nou ja, het is een film als je van Jodie houdt. Ga sowieso kijken.
Ja.
Als je van
alcohol
in januari houdt. Ga ook kijken.
Als je van Unapologetic houdt.
Ja, Unapologetic, dat is deze hele film.
Ik hou ook van Rivals to Lovers. Dat is dan ook een beetje, dat ze met die ex, dat ze dan misschien weer...
Ja, en zij houdt hem dan toch steeds weer op afstand.
Natuurlijk.
Maar dan op de momenten dat ze het even niet meer ziet zitten, dan is hij degene die met haar het diepe bos inrijdt om daar een doldwaze actie ergens in een huis te gaan snuffelen. Wat dan ook echt wel heel spannend is. Mm. Maar ook ongeloofwaardig.
Ja,
dus
leuk.
Ga kijken, maar sla niet mijn hoofd eraf dat het allemaal niet kan.
Nee, vind ik ook. Dat zou echt veel minder moeten gebeuren.
Ja. Rebecca Zlotowski heeft het geregisseerd.
Regisseur.
Ja, Vie Privé.
Vie Privé.
Janneke.
Is het trouwens een filmhuisfilm of draait hij ook in de grote...
Ik zag hem
in Jodie Foster, vind ik een A-lijster.
Ja, maar misschien is dit een iets kleinere film. Okay. Ik heb hem in een filmhuis gezien.
Oké, nou.
Janneke, waar zat jij deze week?
Nou, ik zat dus bepaald niet in een filmhuis, want... ik ben een beetje opgeslokt door het programma waar ik al 1 miljoen jaar werk, namelijk Kunststof. En ja, dat is nu helemaal in een podcastificatie terechtgekomen van heb ik jou daar.
Waar jij nogal wat mee te maken hebt, toch?
En daar ben ik heel druk doende mee.
Ja.
En dat programma sleept me dus ook van zaal naar zaal. En kwam ik terecht bij wat voor mij de musical der musicals is. En dat is West Side Story.
Oh, ja.
En die is eindelijk weer een keer te zien in Nederland, in een Nederlandse uitvoering. Dat is echt bijna 30 jaar geleden dat dat voor het laatst zo was. En ik ging er naartoe met een soort lichte reserve. Want ik ken eigenlijk West Side Story van de film. En ook, er is later nog eens een keer zo'n plaat gekomen volgens mij. Die ik in de bibliotheek heb geleend en op een bandje heb gezet. En helemaal ging meezingen. Waarin gewoon operazangers van gemiddelde leeftijd. Van, weet je wel, Kim de Canova volgens mij. En José Carreras, dat soort types. Dan die rollen gingen zingen.
Ja.
En dus ik dacht van, ja god jeetje. Moeten daar Nederlandse musicalsterren zich mee kunnen meten? Dat denk ik niet. Weet je, dus ik ging met rustige verwachtingen er naartoe. Maar ik heb er zo van genoten.
En was dat dan omdat ze zo goed konden zingen?
Ja, het was omdat ze... ik heb dus voor Kunststof ook de producent Hans Cornelissen geïnterviewd. En die heeft me uitgelegd dat je hebt in de musicalwereld... heb je replica's en non-replica's. En ik denk dat replica's, dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Maar dat is dus zo dat je bepaalde musicals hebt... zoals bijvoorbeeld Les Miserables.
Ja.
Als je die wil opvoeren als Nederlands gezelschap, dan moet dat exact overeenkomen.
Precies, dan komen ze ook kijken.
Dan komen ze kijken,
eerst
dan bemoeien
ze
zich
mee
met de casting. Ja. Dan heb je een bepaald decor waar je aan hebt te houden. Dan moet alles een exacte kopie zijn van hoe ze het in Londen ooit bedacht hebben. En dat lijkt mij dus best een beetje de dood in de pot als maker. Want hoezo wil iemand dat? Dat begrijp ik al helemaal niet. Maar die Hans de Graaf zei voor West Side Story...
Hans Cornelissen.
Hans Cornelissen en zijn partner, zijn zakelijke partner heet Ruud de Graaf. Maar anyway, de Graaf en Cornelissen produceert dit dus.
Ja.
Maar die zei voor West Side Story hoeft dat niet. Je hoeft geen exacte kopie te maken. Je hebt een soort van interpretatierecht. Je mag...
eigenlijk met zo'n bekende...
Zo'n klassieke musical. Ja. Nou ja, ik denk dat dat een bewijs is van... een ongelooflijke zeggingskracht van dat verhaal.
Want ja, ja, blijft wel overeind.
Ja, het is van Leonard Bernstein, de muziek. Ja. Hij komt uit 1957, maar ze zijn er 10 jaar mee bezig geweest. Dus van 47 tot 57 om dat verhaal te ontwikkelen. Mm-hmm. Goed, met de beste scriptschrijvers. Een choreograaf van de eerste uitvoering die als een beul tekeer ging. En werkelijk bedoeld was voor alle affaires. Dus mensen bijna tot het randje van de dood bracht. Maar dan konden ze wel die dansen doen. Want het was echt voor die tijd een heel vernieuwend soort musical. Het is niet per se een suikertaartenverhaal. Het is gebaseerd op Romeo en Julia. Nou, we weten allemaal hoe het met Romeo en Julia is afgelopen. En zo eindigt het ook met Tony en Maria uit West Side Story. Het gaat over rivaliserende jeugdbendes. Dus het is ruw en rauw. En het gaat over de enge grote stad. Het gaat over migranten. En ja, eigenlijk een soort van ex-migranten die tegen elkaar opgezet worden. Over corrupte politie. Eigenlijk gaat het over alles wat nu ook speelt. Eén liedje heeft de tand destijds misschien niet helemaal doorstaan. En dat is I Wanna Be in America. Want er zullen steeds minder mensen zijn. Amerika heeft op dit moment een, hoe noem je het, negatief migratiesaldo. Er gaan meer mensen uit dan er inkomen. Dus ja, dat zal zich een beetje, dat zal zich keren. Het was toen wel, dat heeft die regisseur Paul van Ewijk van deze versie mij ook uitgelegd. Toen die tijd, 1957, was Amerika echt de onbetwiste koning van de wereld. Mm-hmm. Iedereen wilde zijn zoals daar. En de wederopbouw en alles. De bomen die aan de hemel groeiden. Dat was nergens zo waar als daar in Amerika. En later heb ik trouwens wel eens gehoord van mensen die nu nog vaak naar Amerika gaan. Dat het eigenlijk nu allemaal een beetje een oude bende lijkt. Wat toen heel vooruitstrevend was, al die wolkenkrabbers en zo. Nu zie je vooral gaten in wegdekken en eigenlijk flyovers die net niet helemaal gelukt zijn en dat soort dingen. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie.
The decline of the US.
Ja, the rise and fall. Yeah. Ja. Nou ja, anyway. Die musical dus is dus nu in een Nederlands jasje. Nou, dat is best gek, want ja, ik ken die liedjes eigenlijk alleen maar in het Engels. En die worden dan toch naar het Nederlands vertaald.
Wie heeft het vertaald?
Ja, ben ik vergeten. Dus excuus daarvoor.
Nee, dat geeft niet.
Maar die heeft het wel goed gedaan. Mm-hmm. En wat vooral zo leuk is, het gaat dus over twee jeugdbendes. Dus nou, wat is het, 85-90% van de cast is niet ouder dan 25. Dus ze zijn hele jonge acteurs. Die zijn ook allemaal nog niet mega bekend.
Nee.
En die dragen die musical. En er is een choreograaf aangetrokken. Een Nederlandse Albanees. Een Albanees die in Nederland woont. En die is er zo goed in geslaagd om de dans het verhaal te laten vertellen. En sowieso qua zang en dans, wat vaak een beetje ikkie kan zijn in een musical. Mm-hmm. Hè? Dan wordt dat zo heel puntig uitgevoerd. En dan worden er peentjes precies synchroon de lucht ingegooid. En weet je wel, en dan wordt er zo heel ferm naar voor toneel gelopen. En dan wordt er heel uitbundig geveegd met een bezem.
Het is zo jammer, ja. Janneke, dat deze podcast niet een videopodcast is. Want mensen,
het wordt hoog tijd.
Janneke doet nu even puntig. En met de beentjes. En dat wil eigenlijk iedereen zien. Maar ja, dan had je in de kookhaven moeten
zijn. Ik bedoel, dat kan ook best lekker zijn, ja. maar daar zijn we ook wel een beetje voorbij. En dat is zo mooi gelukt. Je hebt dus echt,
dat is hier helemaal niet aan de hand.
Nee, je hebt hier echt mooie dans. Gewoon van een hele jonge choreograaf die weet wat hij wil laten zien en die stijlen mixt. En nou ja, god.
Het is gewoon een pleidooi voor ga naar de musical.
Ga naar West Side Story. Ja. Want het is natuurlijk officieel musical. Maar ik zelf heb het eigenlijk altijd gezien als een opera. Als een soort moderne opera. Omdat het zo klopt, muziek, verhaal. Maar in opera wordt natuurlijk niet of nauwelijks bewogen of gedanst. En hier wordt gigantisch goed in gedanst. Dus het is echt, ja, en dat is dan, dat is er, vind ik, er bijzonder aan. Een commerciële productie. Dus hij kan ook nog eens uit. Terwijl er zitten een live orkest van 16 man in een bak te spelen. Nou ja, er zijn iedere avond 75 mensen op pad om deze musical door het hele land heen ook te brengen. Dus het is niet dat ze lekker in een vast theater staan en kom allemaal maar naar ons en alles kan lekker blijven staan. Nee, de hele bliksemse bende moet ook weer ingepakt worden,
ja,
en in vrachtwagens.
Uitgepakt.
Ja, dus ik vind dat ook productioneel heel knap, dat je dat van de grond krijgt en, ja, dat het je lukt. Maar de recensies zijn ook allemaal 5 sterren. En,
nou, jouw, ja, pleidooi. Jouw pleidooi is in ieder geval ook,
ja, West Side
heel
Story.
Positief. Leuk.
Ja. Waar komt nu? Waar komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
We gaan naar onze eerste gids van de avond, Bart Prinsen. Je bent een van onze meest vooraanstaande gidsen en kunst- en cultuurredacteur. Je zei het al in de inleiding, je hebt een addendum.
Nou ja, ik weet niet of dat mag.
Bart, het is jouw podium.
Het is een vrij nutteloos onderzoek wat ik doe. Het onderzoek gaat over de koets in de literatuur. Ik heb daar al iets te lang over gepraat hier.
Nou ja, hoezo?
Maar Bart, wij vonden het mooi. Het publiek vond het mooi. De luisteraar was er blij mee.
Nou ja, ik ben nu nog bezig met een soort zijpad waar ik even een klein stukje van wil vertellen. Het gaat nu over realisme. Hè? Realisme in de 19e eeuw. Want dat is eigenlijk waar die postkoets telkens naartoe verwijst. Omdat die koetsen die reden toen. En dat heeft mij gebracht bij het werk van Mark Prager Lindo. Ik weet niet of jullie die naam kennen.
Nee, maar heel even voor de luisteraar. Het gaat hier over literatuur, hè? Niet over beeldende kunst. Het gaat hier over...
Het gaat nu over literatuur. Literatuur. Maar, ja, inderdaad.
Maar dus, je had zomaar over beeldende kunst.
Ja, je
kunst.
Zag hem.
Ja, want daar zit ook
je
realisme. Ja, ja. Daarom.
Daag hem niet uit.
He, dus je hebt in de 19e heb je de romantiek. Uh-huh. En je hebt het realisme.
Uh-huh.
En dus laten we zeggen, het realisme probeert gewoon een beetje te beschrijven hoe het er echt uitziet.
Ja, hoe mensen echt op elkaar reageren.
Nou ja, daarom. En ik hou daar eerlijk gezegd heel erg van.
Tuurlijk.
En zo kwam ik op deze Lindo. Dat is een in Londen geboren, maar in Nederland gevestigde docent geweest. Later was hij ook onderwijsinspecteur. En hij was in zijn tijd bekend van stukjes in de krant.
Welke tijd hebben we het over dan?
Nou, hij leefde van 1819 tot 1877.
Ah, ja.
Dus... In de jaren 50 schreef hij heel veel stukjes in de Arnhemse Courant bijvoorbeeld. En die zijn later ook gebundeld in brieven en ontboezemingen. En later losse schetsen in en om Parijs. Onder het pseudoniem De Oude Heer Smits schreef hij satirische observaties die een beetje aan Simon Carmichael toen denken. Ik heb het verzameld werk besteld. Het is nog niet binnen.
Nee. Dus dit is weer een soort vooruitwijzing.
Dus, ja, het is maar goed, na postkoets, Tilbury, Calèche, Fiacre en natuurlijk de diligence, uh-huh, waar het de vorige keer over ging, is er nu ook de koekoe.
De koekoe?
Le koekoe.
De koekoe, schrijft hij, mijn herinnering was een prachtige, schitterend geel geverfde wagen met een hemelhoge trap daarachter om erin te klimmen en open aan de vierkanten met een tent erover waaronder men op de meest benijdenswaardige plaats de bank naast de voerman zat en de teugels mocht houden of de zweep voeren als Phaëton zelf eruit steeg om den heuvel te voeten beklimmen of in het een of ander estaminet onderweg een glaasje te gebruiken. Phaëton is de zoon van de zonnegod Helios die, om te bewijzen dat hij een zoon van zijn vader is, de zonnewagen, ook een koets eigenlijk, langs het firmament wil laten rijden. En dat loopt dan helemaal fout af. In ieder geval, de koekoe.
Ja, hij kent zijn klassiekers in ieder geval.
Ja, dat kent hij zeker, want hij sprak vloeiend Duits, Frans, Latijn. En Latijn heeft hij nog afgestudeerd. Nou, geweldig allemaal.
Ja.
Maar goed, de koekoe die wij nu beklommen vertoonde slechts de schimmen van al die pracht. Een vierkante open kar zonder veren, een linnen kap aan de kanten open, harde banken, een magere schimmel ervoor en een lelijke boerin in plaats van de godenzon Phaëton om ons te mennen. Nou ja.
Nou.
Dus het gaat maar door, maar ik wil maar even aangeven,
ja,
er is nog zoveel te halen.
Ja, er is nog een hele wereld en jij gaat dat helemaal voor ons onderzoeken.
Dat verzameld werk, dat is as we speak naar jou onderweg.
Ja, dat is iets van ongelooflijk.
Maar wat maakt dat voor omzwerving dan?
Ja, dus met een postkoets is dat onderweg. Moet allemaal nog ingekeken worden.
Is het verboden misschien?
Dat is hartstikke subversief spul.
Nou ja, goed. Want
onderschept.
Het gaat ook over... Ik moet erover ophouden. Het gaat ook over Bois de Boulogne en zo. En hoe die mensen daar dan allemaal rondlopen. En het is heel erg leuk. Dus dat...
Hoe liepen ze daar dan rond in dat Bois de Boulogne?
Ja, met een picknickkleed zien we voor me.
maar ook handje-handje? Of wat?
Zeker, ja. Dat wordt allemaal beschreven.
Ja. Ja. Ja, zie je nou. Oké, leuk. Dus wel realistisch, maar ook romantisch.
Of... Eigenlijk, nou ja, wel realistisch, dat klinkt een beetje modern.
Oh, sorry.
Maar het is zo modern als ik het net voorlas. Dus ja. Het is natuurlijk, het is gewoon het schrijven zoals het was. Ik ben er nogal jaloers op als mensen dat kunnen.
Oh. Ah, is het ook uit jaloezie?
Natuurlijk.
Dat je dit allemaal, helemaal wil begrijpen.
Een opstapje naar wat, ja.
Ja,
ja naar wat? Naar eigen werk. Eigen werk.
Ja.
Dan moeten we willen weer eens wat je uit jouw bundel.
Ja, je laat het ons zeggen.
Een andere verhaal.
Ik zeg niks.
Nee,
hè?
Je laat het ons zeggen. Het is allemaal een opstapje naar
Ik ga snel
werk.
Door naar het...
U hoorde het hier voor het eerst.
Je gaat snel door naar...
Nou ja, ik had het over huilen, over kunst, toch?
Je huilen om de kunst, maar... Wacht even, eerst gaan we naar een stukje... Computer.
Nee, want ik kan al wel iets erover vertellen... en dan kun je daarna daar naartoe.
Oké. Okay.
Want,
pak jij maar even lekker de regie.
Als dat mag tenminste.
Oh, het is
pak
al gebeurd.
Jij maar even lekker de regie.
Nou ja, kijk. Dus het, ik heb hier een tijd geleden, 2 jaar geleden alweer... iets verteld over Marina Abramović. En een grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. En ja. Dat ik daar een beetje wiebelig naartoe ging van... ja, wat is het nou eigenlijk? En is alles wat je daarvan nog nu ziet... niet een heel slap aftreksel van die geweldige performances die ze hield?
Die ze ooit hield, ja.
En die installaties waar ze zo enorm beroemd mee is geworden. En nou schreef Carola Houtenkamer in NRC... op 9 januari een stuk over een bezoek aan Museum Voorlinden. En daarin beschrijft ze dat ze dus rijstkorrels gaat tellen... in een installatie van Abramović. Ja. En deze Carola Houtenkamer is eigenlijk helemaal geen kunst... redacteur van de krant. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet dat je over kunst wil schrijven. Maar ze schrijft normaal over corruptie, fraude, sancties, de schaduwkant van het internet en dat soort dingen. Weet je wel, dus ze is helemaal niet... Maar dan leidt ze het stuk in met de mededeling dat ze een uur lang rijst gaat tellen in Museum Voorlinden. En ja, ik had ja gezegd toen een chef het vroeg. Leuk, weer eens wat anders. Er was een tijdslot van een uur vrijgevallen in het tot juni volgeboekte schema. Het kon nu, het moest nu. Ik kon het net halen met mijn autootje als ik nu vertrok. En wat dan volgt is een werkelijk adembenemend verslag... van haar eigen reserves en verzet tegen wat ze daar moet gaan doen.
Namelijk... Want zij is onderdeel van die installatie?
Nou ja, ik weet niet, dat was toen ook... in steden kon je dat ook doen. Ik geloof niet dat veel mensen dat deden, maar dan had je een soort grijze bak... en dan komt er een mevrouw met een wit schort aan... en die brengt dan een bak met rijst, of linzen geloof ik. En dan word je geacht dat een uur lang te gaan heel netjes... er staan ook foto's bij het artikel, heel netjes op een rij die rijstkorrels...
Nogal meditatief.
Nou, dat mogen we wel zeggen. En wat er dus volgt is een ongelooflijk geweldig artikel... over wat er allemaal gebeurt met haar. Terwijl ze daar dus ze wil er helemaal niet aan meedoen. Ze vindt het volstrekte onzin. Het is een beetje zoals ik toen ik daar tussen die twee naakte mensen... in het Stedelijk me heen moest wurmen. Nou ja, en hoe het dan afloopt is in ieder geval...
Dat hoor je na de...
Nee, maar ik wil zeggen, als het gaat over huilen, over kunst, dan... ik zou zeggen, lees dat.
Ja, lees dat stuk.
Lees dat stuk.
Van Carola Houtenkamer. Oké. Okay.
En heel even over huilen en kunst. Is het dan het syndroom van Stendhal? Of is dat
nou, daar moest ik
anders?
Aan denken, inderdaad. Maar ik durfde dat... Ik had dat opgeschreven en heb ik weer weggehaald. Ja. Van zien, omdat ik dacht...
Nee, dan moet je echt flauw vallen.
Ja.
Zie je? Ik dacht, het is nog erger.
Dan moet je inderdaad
zo.
Wegraken.
Ja, dan moet je wegraken van bewondering. En ja, dan word je eigenlijk aangeraakt door de hand van God.
Ja, via de kunst.
De God, ja.
Ja. Nou ja, we stijgen nu wel erg op, hè?
Ja, het wordt tijd dat we de commercie er weer bij gaan.
Precies.
Gooi jij die jingle er maar in.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, Dick Verwerda is aangeschoven. Die zat hier eigenlijk al de hele tijd.
Ja, ik zit tegenwoordig alvast aan.
Ja,
vind ik wel lekker.
Tuurlijk.
En dan zit ik er dichtbij, dan vang ik alles op.
Ja, en dat vind ik ook een prettig idee.
Dan zegt de ene huilen over de kunst. Dan zeg ik huilen over de horeca bijvoorbeeld.
Ja,
wat ik daar meemaak.
Mooi.
En dan kan ik die koppeling maken. Anders dan mis ik hem misschien als ik daar zit.
Ja, nee, ik vind het een hele goede interventie. Om er gewoon bij te zitten. Want als jij erbij bent, dan is het ook tijd om reclame te maken. Want Ballet Coquette is een onafhankelijke podcast, maar die wordt wel mooi mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. En niet alle merken weten dat van zichzelf, dat soms
nee,
sponsoren.
Zijn we maar... constant naar op zoek. Hè?
Ja, we zijn er constant naar op zoek. Dus schroom vooral, als je nou een merk bent en je zit nu te luisteren en je denkt, ik wil ook in Ballet Coquette.
Ik wou een voorzetje geven, juist omdat mensen dat misschien kunnen gaan doen. Maar Francine, jij hebt dat kaartje zeker van die, dat met die mooie term erop. Heb je dat in de buurt of
kaartje?
Anders laten we dat
kaartje
zitten.
Nou,
waar we net over hadden.
Een apologetic?
We've got the box, dat kaartje, you've got the balls. Of
we've got the bugs and do you have the balls? Nou, dat vond ik wel een leuke aanleiding. Want,
dat is een hele leuke aanleiding, maar dat heb ik nu hier niet.
Nee,
maar wel zijn naam.
Nee, ik hoef het kaartje ook niet. Een naam niet, maar ik wou die zin. Maar, dat is mooi dat Janneke is, want die weet dat soort dingen allemaal. Die onthoudt het
maar commercieel is hij.
Ja, precies. Dan pak jij hem vast.
Hij is daar een heel goed geheugen
voor.
Wat
ik wil aangeven is, die horeca die is om te huilen. En dat was ook al aangegeven in de krant. Zo van, innovaties die zijn er eigenlijk niet meer.
Oh nee, is het zo erg?
En dat was net op het moment dat ik bedacht had van, Ballet Croquette had nog altijd een onderdeel. En dat was, wie is de chef?
Ja.
Dus ik dacht van, laat ik nou eens de horecava gaan bezoeken en eens op zoek naar de ultieme vernieuwende chef.
Ja.
Nou ja, blijkt dat die er echt bijna niet meer is. Oh. Het wordt een heel saai horecajaar. En dat kan ik natuurlijk niet accepteren.
Nee.
Dus ik ben toch
ten strijde
gegaan. Ja. En ik heb verschillende standjes afgelopen. En ik heb daar dus verschillende in gevonden. En daar willen wij in Ballet Croquette, en dan zeg ik even wij,
tuurlijk,
toch iets mee gaan doen. Dus die mensen lokken we hier naartoe die dan toch nog iets van innovatie in zich hebben.
Ja.
En wat ik dan ook mij opviel daar, is dat de croquette in alle vormen te verkrijgbaar is. En dat is ook zoiets verschrikkelijks, want ze maken tegenwoordig van alles een croquette. En ja, dan is waar is dan die lijn van Ballet Croquette? En toen heb ik daar tussen twee steentjes servies en servetten heb ik iemand gevonden die een klassieke kroket maakte. En die wil ik hier ook naartoe zien te krijgen. Dus we gaan dus weer nieuwe
gewoon
avonturen.
Gewoon een kroket zoals een kroket bedoeld is.
Ja, precies.
Niks geen...
Wat een verademing gaat dat worden.
Ja.
Echt. Nou ja, en zo probeer ik dan zo meteen in de combinatie van dingen met Dick en waar is de chef?
Ja.
Toch. Die innovatie en die noviteiten hier aan tafel te krijgen. En daar iets moois mee te doen. En dan komt die reclame vanzelf.
Ja.
Want ik heb natuurlijk de vaste merken. Maar daar komen we dan op terug. Want die mix ik er dan in.
Die mix je er dan in?
Ja.
En voor nu hou je het bij deze
want dit is een oproep.
Krachtige pleidooi.
Ja, want het leuke is dat als iemand ook denkt, ja, maar ho, jij hebt niet goed gekeken. Ik heb waanzinnige ideeën. Ik barst van ideeën. Sterker nog, ik heb iets nieuws.
Bel maar, stuur maar een mailtje.
Nou, toch.
Alles@balletcroquette.nl
Dingen met Dick, dingen met Dick, dingen met Dick.
Helena Hilgerdenaar, gids van het eerste uur, paradepaardje van Ballet Croquette. Kunst- en cultuurredacteur, liefhebber van theater, boeken en alles wat zich verder maar aandient. En nu, jij hebt een onderwerp dat naadloos aansluit op dat van Bart.
Ja, het is een wonder. We zijn elkaar niet tegengekomen, maar we hebben allebei hetzelfde onderwerp gevonden. En dat is een prachtige muzikant. En ik doe altijd vooral theater en literatuur. Maar ik belandde in de bioscoop bij een muziekdocumentaire over Jeff Buckley. En ik ken Jeff Buckley eigenlijk niet zo goed, moet ik zeggen. Behalve van dat ene hele beroemde lied.
Help me even.
Gaan we er even naar luisteren?
Ja, we gaan even naar luisteren.
Dan weet je iedereen het.
Halleluja, 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 halleluja.
Nou ja, we mogen maar een klein stukje laten horen. Dat is ook een rechte technische kwestie. Maar...
Ja, dat was dan precies de reden waarom ik dus niet naar die film wilde gaan.
Vanwege dit lied?
Ja, dit lied. Dat is dus Halleluja. Dat is van Leonard Cohen. Die overigens zelf op een gegeven moment ook zei: jongens, zullen we dit liedje even met rust laten? Dat was zo... Ik bedoel, ik ben nogal fan van Jeff Buckley. Maar dit liedje, dat is dus een miljard keer gestreamd.
Ja, maar dit is dus de West Side Story, maar dan anders.
En het,
Waarom mag het niet?
Nou ja, het is een geweldig, prachtig nummer. Volgens Buckley zelf gaat het niet over God, maar over seks. Dus, nou ja,
over dat... SM heb ik ook wel eens gehoord.
Nou, dat nou, zegt Marie niet. Hoor. Die zegt, het is een ode aan het orgasme. Dat, nou ja, dat kan natuurlijk ook met SM. Dat snap ik wel. Maar,
ik vind het nu wel heel veel informatie.
Nee, maar anyway.
Nee, dus... het is omdat het verder ook totaal The Voice of Holland is en zo, weet je wel.
Nee, het is door duiden, precies. Het is door tientallen artiesten gecoverd. En, ja. deze versie van Jeff Buckley was gewoon, nou ja, mega vaak altijd. En het blijft zo ontzettend in je oor hangen. Ik weet niet of jullie dat niet ook hebben, dat je dan straks op de fiets
maar
naar huis...
Maar wie was die enorme, charismatische, knappe jongen van 29?
Ja, dat is interessant.
Dat wist ik dus helemaal niet. En nu is er dus die film, en die heet It's Never Over, Jeff Buckley. En dat is zo'n rijke film. Die maakster, Amy Burke heet zij. Zij heeft al heel erg veel mooie films gemaakt over Janis Joplin. En ontzettend veel Emmys gewonnen en zo. Die heeft 10 jaar lang aan de deur van de moeder van Jeff geklopt. Van ik wil echt de film over hem maken. En uiteindelijk is het dus gelukt. En die moeder die had dus oude cassettebandjes met gesprekken tussen hun. En ze had de meest waanzinnige kinderfoto's en de hele tour. Nou, en je wordt echt een wereld ingezogen. En dat is soms zo leuk. Ik ging echt zo'n beetje nietsvermoedend even iets doen. Zo'n leeg moment op de dag. Oh, nou ga je. Ach, wie is Jeff Buckley? Ik ga je wel naar binnen. En ik krijg toch een verhaal om mijn oren. En het raakte me echt heel erg. Omdat het zo tumultueus is, zijn leven. Hij wordt geboren... zijn moeder is 17. Het is gewoon even zo'n eerste keer met een jongen naar bed. En bam, het is meteen raar.
Ja.
En zijn vader is ook een best wel beroemde muzikant. Tim Buckley.
Volkszanger.
En die... die wil dat natuurlijk helemaal niet, zo'n baby. Die heeft zich ook nooit bekommerd om Jeff. Die is meteen aan zijn leven gestapt. Dus er is een hele jonge moeder die zelf eigenlijk nog een kind is. En dat ontzettende schattige jongetje. Nou, dat is een symbiotische verhouding waarvan je echt wel kan afvragen als je de hele film hebt gezien. Is dit een hele gezonde verhouding geweest?
Mm-hmm.
Maar in ieder geval...
Wie voedde wie op, ging het ook over?
Wie voedde wie op eigenlijk? Nou, interessant. Die vader die komt nog 1 keer langs. Dan is hij 9 of 10. En dan gaat hij met zijn moeder naar een concert van zijn vader. Zegt zijn moeder ook een beetje zo... half geinig nog steeds ook als het navertelt. Wat mij dan echt door merg en been gaat. vind je het leuk om vanavond naar een concert van je vader te gaan? Zo even random gaan ze dat dan doen. Nou, dat is een fantastisch concert. Die hele zaal wordt gek. En dan gaan ze backstage. En dan hier is je zoon. En dan is het opeens... joehoe, leuk Jeff. Blijf je meteen logeren. Oh. Bij zijn nieuwe familie blijft hij een week. Nou ja, binnen die week wordt hij alweer naar huis gestuurd. Oh. En heeft die vader... nooit meer iets van zich laten
horen. Hij krijgt een luciferdoosje met een telefoonnummer erop. Call me anytime of zoiets staat erop. Nou, dat wordt nooit meer opgenomen op de telefoonnummer, weet je wel.
Dus... nou, dat is al dat je denkt, nou, het begint al lekker met onze Jeff. Met die moeder en die vader.
Ja.
Maar goed, dan heb je natuurlijk de muziek. En dat is ook zo helemaal te gek in beeld gebracht. Hij houdt zo intens van muziek. En hij gaat als jong kind alles nazingen en naspelen. Maar al die geweldige muzikanten zie je natuurlijk ook even voorbij komen. Zij heeft natuurlijk wel geld om rechten te betalen van elk beroemd lied. Mm-hmm. Dus dat komt allemaal te gek voorbij. En waar hij dus helemaal gek van is, is Nina Simone. En dan luister je ook weer anders naar Halleluja. Hoe hij daarin fraseert en probeert en anders. Dan denk je, oh ja, weet je, dus je leert zijn helden, heldinnen kennen.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook al een ontzettend leuke vorm van die film. En dan gaat hij beginnen. Allemaal foto's, filmpjes en het gaat maar door in een waanzinnige, ja, energieke montage. Het flits voorbij zonder dat het... te veel wordt. Ik ben ook natuurlijk al best wel op leeftijd, maar dat ik kan denken, god jongens, doe even rustig.
Dames en heren, voordat iedereen denkt dat Helena hier met een looprekje is binnengekomen. Ze heeft een iets minder energieke dag, maar het is een jonge bloem.
Het is een jonge bloem. Nou goed, het leven voor hem gaat beginnen. Hij gaat in een klein New Yorks café elke dag spelen. En hij heeft een super schattig vriendinnetje die in het theater werkt. En het is ja, dat is zo'n zonde van levens die eindigen. Maar dan zie je wel, wat waren de highlights? Mm. We zitten dan nu in die gouden jaren. En alle ideeën en alle dingen gaat hij uitproberen in het cafeetje. En dan, ja, dan staan daar die platenbazen in de rij. En dan hou je jezelf al een beetje je hart vast. En denk je, oh, nu gaat het gebeuren. Oké, nou, dan komt die eerste plaat, Grace. En dan gooit hij alles wat hij in zich heeft, gooit hij eruit. En dan gaat het allemaal lukken, gaat het allemaal stromen. En maakt hij dom oor natuurlijk uit met dat theatervriendinnetje. Wow. Want het is seks, drugs en rock'n'roll. En toeren door Amerika, door Europa. Maar al die roem en die succes
stijgt hem helemaal.
Nou ja, je ziet wel gekke dingen een beetje gebeuren. Maar ja, ook weer krankzinnig veel materiaal. En dan, ja, komt de druk van de maatschappij. Wanneer komt die tweede plaat? Want ja, die eerste plaat was zo'n succes en zo. En dan, ja, dat wordt het een beetje vaag, de film. Maar dan vallen er woorden als somber, depressie, psychose. Maar het is een beetje in het ongewisse. En ja, dan loopt hij op een goede dag het water in met zijn kleren aan. En is het de vraag, was het nou zo bedoeld of is het een ongelukje? Want hij was wel, nou, een beetje ADHD-achtig, zie je ook in die filmpjes, dat hij opeens heel hard ergens tegen de muur aanloopt of rare dingen doet. Dus je denkt, nou, misschien wou hij gewoon even gaan zwemmen met zijn kleren aan. Dat is nooit opgehelderd. En dat
is heel tragisch.
Dat is heel tragisch. En wat die film zo steengoed maakt, naast natuurlijk dat ongelooflijk goede verhaal en ongelooflijk goede montage, is dat de hele film eigenlijk ook een animatiefilm is. Dat zit overal overheen.
Okay, heeft want het is een documentaire, toch?
Het is een documentaire, ja.
Het is een documentaire en het is, maar er is een soort tekenpoppetje, wat heet dat ook weer, een soort abstracte figuren worden. En dat komt de hele tijd, dat vertelt het verhaal ook. Dus het is heel visueel verteld allemaal. En met heel veel muziek. En ja, kan misschien jij beter uitleggen wat die animatie nou zo...
Nou ja, hij gebruikte zijn dagboekaantekeningen als de basis voor zijn teksten. Hij wilde niks liever, hij wilde niet alleen muzikant zijn. En dus hij begon, er zit ook bijvoorbeeld een heel mooi fragment in, dat hij Roxanne van de Police, ik, nou, je hoort bijna niet dat het Sting niet is, weet je wel, dan is hij 14 of zo.
Dan kan hij dat gewoon perfect en nadoen.
Dat kan hij perfect. En dus Nina Simone vindt hij geweldig. En is ook heel erg gek van een of andere Arabische gast die heel anders zingt. En hij heeft een geweldige stembereik van 4 octaven. Eigenlijk zijn eerste doorbraak komt als er een tributeconcert komt voor Tim Buckley, zijn vader. Dan wordt hij gevraagd om daar op te treden. Wil hij eigenlijk niet of hij aarzelt nogal.
En die vader is aan de heroïne vrij snel doodgegaan.
Dus dat hangt ook nog als een soort gauwsluier de hele tijd overheen. Ja. Van het, hè, wat is dat dan? Krijg je dat dan van vader of zo? Nou ja, ik vind dat een vrij... Eigenlijk heeft hij zich zijn hele leven moeten verdedigen tegen zijn vader. Dus op een gegeven moment is er ook een interview. En dan vraagt iemand, dus zit ook in de film, vraagt iemand van... kun je aangeven wat je hebt geërfd van je vader? En dan zegt hij, ja, dat mensen die mijn vader gekend hebben. Dus hij wil dan eigenlijk ook niet optreden op dat concert. Maar dat doet hij dan wel. Dan speelt hij een lied dat zijn vader schreef over het feit dat hij zijn moeder en hem al zo vroeg in het leven heeft verlaten.
Oh, echt?
En iedereen is totally devastated door dat. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat hij naar boven komt. Ja, het is dus dit. De reden dat ik dus naar die film ging, was omdat ik kreeg een appje van mijn goede vriend Herman. Die zei, ben je al naar die film geweest? En ik was er niet naartoe gegaan vanwege dat vreselijke halleluja. Hij zei, ja, maar ik ben in mijn eentje naar die film gegaan. En ik heb de hele weg naar huis heb ik zitten janken. En de tranen lopen nu nog over mijn wangen. Wat een ongelooflijk triest, eenzaam verhaal. En dan dus ook om hoe het gedaan is. Wat Helena ook vertelt met die briefjes en die aantekeningen. En die dingen op bandjes en gesproken appjes. Of ik weet niet precies wat het is. Het is echt ongelooflijk. En dan van die vriendinnen. Inderdaad, er zitten 2 vriendinnen in. Die ook zeggen, ja, hij ging dan s'nachts ineens. Want op het eind van zijn leven gaat hij dan in Memphis wonen. In een wat rustiger huis. Of dan probeert hij tot zichzelf te komen.
Op het eind van zijn leven, dan is hij?
29.
Ja.
Ja.
En dan de hele tijd. En nu, en oh ja, en daarna, dat vertelt ook een van die producers, die vertelt dat daarna in ieders hoofd, die dan wel meer van Jeff Buckley weet, is het dus dat Jeff Buckley ook vroegtijdig aan zijn eind is gekomen door. Terwijl niemand weet precies, hij had maar 1 biertje gedronken. En hij is op een heel verkeerde plek die Mississippi ingelopen. Waar ze net gedreigd hadden om de boel een beetje open
door
te maken.
Laten dus,
nou, daar stroomde het goed door. Het is een heel... En het eindigt dus ook vandaar die tranen van mijn vriend.
Dat mag je echt niet
vertellen. Oh, dat ga ik niet
vertellen. Geen spoiler.
Ik ga niks vertellen.
Maar even, want dit hangt nu wel boven de markt. En misschien mag je dat wel vertellen. Is er bij jou intern sprake van een soort rehabilitatie van dat nummer Halleluja na het zien van die film?
Nee, gelukkig. Ik heb het geklokt. Komt het nummer Halleluja pas na 1 uur en 8 minuten voorbij.
Ja.
Dus dan ben je al helemaal door andere dingen.
Wat
Het was een fantastische ervaring. En ik heb ook
maar
meteen
Halleluja
toen ik thuis kwam. Want ik had natuurlijk ook nog een DVD liggen van Jeff. Heb ik meteen dat helemaal weer opgegeten. Het is heel
heb je ook weer huilend die vriend gebeld en alles?
Ja.
Oh, wat een bromance.
Dat is het ook.
Nee, ja. En je denkt nu, god, daar heb ik bij Ballet Croquet het hele verhaal gehoord. En twee van die lyrische mensen, dan weet ik het nu wel. Nee,
dat is
nee,
niet
dat
zo.
Is
nee,
niet
zo is
zo.
Het niet, jongens. Nee, gewoon zelf ernaartoe, want, zelf gaan huilen.
Hij is zo knap ook.
Oh.
Ja, hij is echt ongelooflijk knap.
Dus in het vervolg, begin hiermee. Ja? Begin met hij is heel knap.
Oké, dat jij zo op leeftijd daar nog zo op let.
Nee, maar Jeff Buckley, als hij nog had geleefd, was hij van onze leeftijd.
Die vriendinnen zijn trouwens ook heel erg leuk, trouwens. Okay.
Kortom, er is voor ieder wat wils in deze film.
Zeker. En die moeder is onbetaalbaar. Die moet je, dat is,
ja, kunnen we nou nog iets van een ander liedje laten horen?
En die
horen,
moeder heeft dus wel dit hele leven overleefd.
Ja, joh, die ziet er super. Die was natuurlijk bijna net zo oud als hij.
Zeker.
Ja.
Oké, wat willen we horen? Mama, you've been on my mind. Ja. Oké, komt ie, jongens.
Perhaps it is the color of the sun caught flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I mean no trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you. I do not pace the floor, bow down and bend, but yet. But how, mama, you've been on my mind.
No.
Even though my eyes.
Ja, we moeten dus wegdraaien. Maar mensen, klik even op die link in de show notes naar dit nummer. Want ja.
Van Bob Dylan.
Nu willen we allemaal huilend in een auto.
Ja, maar ik denk dat dit mooier is.
Ja, zeker.
Van Bob Dylan.
Ja, en hij heeft dus ook eigen nummers geschreven. Dat moet ook nog wel gezegd. Hij is wel bekend van veel covers. Ook van bijvoorbeeld Edith Piaf. Ook zo krankzinnig.
Mm.
Maar hij heeft ook een paar eigen nummers. Die kan je dan ook zelf even zoeken.
Maar die stem gaat. Zijn dat die eigen nummers zijn? Is hij daar ook beroemd om? Of is hij
nou ja, dus hij speelde in dat Shinny. Ja, ik moet niet alles vertellen misschien. Maar in die kleine club in New York waar het allemaal begon. Speelde hij heel veel covers. En het was pas op een gegeven moment dat hij eigen nummers ging doen. En er zit een geweldige moment in die film dat hij dat doet. En er zijn opnames van die avond. En dan ineens horen mensen wat hij zelf heeft geschreven. En dan wordt ook gezegd, je kunt een speld horen vallen in die club. Weet je wel? Iedereen helemaal. Het, is, het zuigt je helemaal naar binnen. Het is geweldig.
Mooi.
Dus.
Nou mensen, we weten wat ons te doen staat. Met z'n allen naar, hoe heet de film nou?
It's Never Over, Jeff Buckley.
Oké, nou alle links in de show notes. Francine, het is een emotionele rollercoaster geweest.
Zeker.
Aflevering.
We hebben in dit uur een lampje gezet op realisme. Hoe mensen echt doen en zijn. En dat ze Halleluja met rust moeten laten. En dat liefde alles overwint. Ook als er rivaliserende bendes zijn. En dat ouders soms niet thuisgeven. Maar dat er dan muziek als troost is. En dat ze soms iets zeggen tegen een kind via muziek. En dat Lucifer-doosje met dat nummer wat dan gebeld wordt, waar niet opgenomen wordt. Dus ja.
Ja, maar nu het geluid van zo'n overgaande telefoon. Zo.
Ja. Brrr. Nou ja, weet je, het was weer kunst, troost Ik denk dat dat de conclusie van dit uurtje mag
mooi
zijn.
Mooi, dankjewel Francine. Dit was aflevering 18 van het derde seizoen van Ballet Croquet. We danken onze gasten, Helena Hilgerdenaar en Bart Prinsen, die op dit moment in een lachkick zitten. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij hun verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail alles@balletcroquet.nl.
En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook. Mail alles@balletcroquet.nl. Je kan ons ook een DM'tje sturen via Instagram @balletcroquet. En vind je dit nou een leuke podcast? Laat het weten in een recensie met woorden. Oh, we hebben zo'n leuke recensie weer binnengekregen.
Het leek wel of we diegene betaald hadden.
Nou, echt. Ik wil diegene er nog wel alsnog voor betalen. Ja. Stuur maar een factuurtje. Maar daar help je ons mee. Doe dit waar je je podcast luistert. Of vertel het gewoon op feesten en partijen. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende week.
En onthoud. Alles is ballet croquet.
Zo. Nu een croquet.